in de brief van Judas waren wij bij vers 9. Waar staat maar Michael, de aartsengel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem uitbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. Waarbij de strekking van het vers binnen de context van Judas niet anders is dan dat ook de duivel bestraft zal worden. Ooit een keer in de toekomst. En waar die woorden vandaan komen: de Heere bestraffe u. Och, men heeft ze teruggevonden in Zachariah 3, maar daar staan ze niet in ditzelfde verband. Dus gaat het over wat anders. En waar die geschiedenis vandaan komt, dat de aartsengel Michael handelde van het lichaam van Mozes. Wel, die geschiedenis staat niet in de Bijbel. Dat wil zeggen, die staat hier dus. Meer hebben we er niet over. Het is wel geschiedschrijving achteraf, maar u weet, geschiedschrijving gebeurt gewoonlijk achteraf. Dus ja, ik zit er niet zo mee en ik weet ook niet of ik het u verteld heb of niet. Ik weet zelfs niet of het belangrijk is. Maar er zijn apocryfe geschriften die, ik geloof pas dat die gevonden zijn in het midden van de 19e eeuw. Dus dat is nauwelijks 150 jaar geleden, zoiets. Iets meer. Waarin sprake is van de hemelvaart van Mozes. Zo heet dat boek. De hemelvaart van Mozes. En bij nadere inzien... Het staat niet in dat boek, de hemelvaart van Mozes. Het staat er niet in, zo heet het boek, maar het staat er niet in. Maar het is ook niet compleet. Dus ja, het blijft. Dan heb je nog niet meer dan alleen de uitdrukking, de hemelvaart van Mozes. Wij weten het niet, maar het schijnt toch een historisch bekend feit geweest te zijn in de dagen van Judas. En daar doen we dat, dan doen we het maar mee. En u weet, ik zeg dat wel vaker, er zijn nou eenmaal dingen die zijn echt waar, hoewel ze echt niet in de Bijbel staan. En dit is echt waar en er staat echt in de Bijbel, want het staat hier. Niet de hemelvaart, maar wel dat er iets is over het lichaam van Mozes en dat Michael er iets mee te maken heeft. En het maakt het tot een belangrijk vers, waarvan de strekking binnen de context minder belangrijk is, behalve dan dat het dus staat: de Heere bestraffen u, implicerend de Heere zal ooit de duivel bestraffen. Dat wel. En het volgende Bijbelboek beschrijft dat dan ook. En dat is de hele context, want daar gaat het over in de brief van Judas, namelijk dat God zal oordelen. Dat is het dan. Hij spaart niemand, zeker ook de duivel niet. Hoewel er verschillend over gedacht wordt buiten de Bijbel om, maar daar heb ik verder geen boodschap aan. Maar het is een belangrijk vers, omdat dit het enige vers is in de Bijbel waar, niet het enige vers waar aartsengel genoemd wordt, ook niet het enige vers waarin Michael genoemd wordt, maar wel het enige vers waarin Michael de aartsengel genoemd wordt. En daarmee worden dus verschillende schriftplaatsen aan elkaar verbonden. De schriftplaatsen over Michael in de Bijbel en dan nog eventueel de schriftplaatsen waar het begrip aartsengel voorkomt. Maar ja, daar zijn we dan ook gauw mee klaar, want de enige andere plaats is 1 Thessalonicenzen 4, vers 16, daar waren wij nog niet, hoewel misschien hebben we het onderweg even genoemd vorige keer. En Michael, dat hebben we wel genoemd, want Michael vinden we in het Oude Testament, alleen in Daniel 10 en 12... Daar waren wij, even. En daarna in Openbaring 12, daar waren we ook even vorige keer aan het eind van de avond. En hier, dit vers hier in Judas. Dan heb je alle schriftplaatsen gehad waar Michaël genoemd wordt. Maar het woord aartsengel, ik moet zeggen dat in het Oude Testament sprake is, in Daniel dus, in Daniel 10, en in ieder geval in Daniel 10, dat daar sprake is van Michaël, een van de eerste engelen. En Michaël, die vorst die voor de kinderen uw volk staat in Daniel 12. Maar een echte begrip aartsengel staat daar niet. Wordt ook wat lastig, want aartsengel, archangel, is natuurlijk rechtstreeks ontleend aan het Grieks. Dus je komt niet zo gauw op zo'n woord, maar het komt daar niet voor. En in het Nieuwe Testament is het alleen hier en in 1 Thessalonicense 4. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dat hele idee van engelen en vooral van aartsengelen, liefst vervolgd met de termen cherubim en serafim, dat dat nogal overdreven is, want we komen het woord aartsengel heus maar deze twee keer tegen in de Bijbel en het is er maar één. De aartsengel. Het woord zelf, tenzij anders vermeld, maar het woord zelf impliceert dat het er maar één is. Tenzij er elders sprake zou zijn van nog meer aartsengelen en dat het gaat om een groep van aartsengelen enzovoort. Maar daar is geen enkele aanleiding toe in de Bijbel. Dat daar buiten de Bijbel om uitgebreid over gespeculeerd is geworden, ja, dat kan nou wel zijn. Maar dat is speculatief. En ik zweer u, dat heeft niks met Sinterklaas te maken. Dat is speculatief. Dat heeft men zelf bedacht. Hoe zal dat wezen? Zijn er nog meer van? Nou, in de Bijbel niet. Je moet specifiek blijven in de Bijbel. En je moet vooral doen wat Petrus op zijn minst voorstelt. Die zegt, geen profetie is van eigen uitlegging. Maar er is maar één schrijver van heel de Bijbel. En hoewel er verschillende profeten waren die in verschillende tijden hun profetieën hebben voortgebracht, is het toch maar één bron, één auteur, en zoiets. En daarom moet men schrift met schrift vergelijken. Daarna zeg ik, dat geldt niet alleen voor de Bijbel, dat is algemeen hoe men zou studeren. Want studie betekent altijd materiaal verzamelen, gegevens verzamelen en die proberen bij elkaar te brengen en met elkaar te vergelijken en te zien of er een verband tussen is, zo ja, waarom niet, en dan dat ze...
Om ze te duiden.
Dat is, hè, ja.
Om ze te duiden.
Om ze te duiden, ja, precies, ja. Het zijn losse delen en dat moet je bij elkaar zien te brengen en daar proberen conclusies. Alle echte onderzoek gaat zo. Dus het enige, dat is wat onderzoek is. Gegevens verzamelen, dingen bewaren in je hart of waar dan ook. En het later nog eens bekijken en weet je veel wat. En op een gegeven moment denk je, hé, waar heb ik dat meer gehoord? Heb ik toch meer gezien? Wat was dat ook alweer? Enzovoort. Zo werkt het. En dat is met dit ook zo. Dit is trouwens een heel makkelijk voorbeeld daarvan. Je zoekt op waar Michaël voorkomt in de Bijbel. Die schriftplaatsen hebben we in principe gehad. We hadden er alleen nog één, maar dan heet hij aartsengel. Want hij heet hier Michaël de aartsengel. En aartsengel komen we ook nog een keer in de Bijbel tegen. En dat is 1 Thessalonicense hoofdstuk 4. Daar ga ik dus nu naartoe. In Thessalonicense 4, en ik doe dat met redelijk genoegen, omdat 1 Thessalonicense 4, het gedeelte vanaf vers 13, in de praktijk nogal geleden heeft, zal ik maar zeggen, van de van commentaren. Hoe moet ik dat zeggen? Het heeft er nogal van geleden. Het is bekend geworden als het schriftgedeelte over de opname van de gemeente. En zelfs dat is jammer. Want dat leidt dan ook weer tot misverstanden, heb ik gemerkt. En hoe dat komt, ja, over de opname van de gemeente. Ja, dat wordt erin genoemd, ja, dat komt erin voor. En dat is ook misschien wel het belangrijkste van het stukje. Maar in mijn Bijbel staat boven vers 13 over de wederkomst van Christus. En ik wou dat maar laten staan. Dat vind ik wel goed. Want daar gaat het over. Over de wederkomst van Christus. Wat is vervolgens de vraag over de wederkomst van Christus? Hoezo de wederkomst van Christus? En het antwoord is, nou, voor het zover is, gebeurt er iets wat anders. En dat is de opname van de gemeente. Maar ik lees hem met u. Doch broeders, vanaf vers 13, ik wil niet... ik stop meteen even. Het voorgaande, want doch, dat is maar, het duidt op een tegenstelling met het voorgaande, maar daarmee toch duidt het op verband met het voorgaande. En het voorgaande, 3,5 hoofdstuk dus, gaat feitelijk, het is wat langdradig als je mij vraagt, maar gaat feitelijk over het begrip heiligmaking. Het idee is namelijk dat wij als gelovigen, of moet ik zeggen de Thessalonicenzen, dat maakt geen verschil hoor, dat wij als gelovigen geacht worden geheiligd te worden. En dat betekent niet dat we netjes leven of iets dergelijks, hoewel daar niemand bezwaar tegen zal hebben, denk ik. Maar het betekent dat wij onze levens zouden stellen in de dienst van God, want heiligmaking, heiliging is toewijding aan. Verbonden, heel worden met, verbonden worden aan. In dienst treden van, wijden aan, dat is wat heiliging. Voor zover het apart zetten betekent, want zo staat het dan weer in de boekjes, moet ik u zeggen, ja, dat kan wel, maar dat is de negatieve kant ervan. Dat is afzondering van de wereld. Maar u moet vooral niet denken dat als je gaat wonen in een hutje op de hei, zonder telefoon en zonder wifi, dat je dan ineens heilig bent omdat je jezelf in een isolement geplaatst hebt. Dat is geen heiliging. Ik weet, er zijn hele volksstammen die denken dat het dat wel is. Bekende kluizenaars enzovoorts. Maar dat is geen heiliging. Dat is gewoon afzondering, isolatie, je onttrekken aan de verantwoordelijkheden die je hebt. En het moet beschouwd worden als iets negatiefs. Je dient er ook niemand mee. Echt niet. Je loopt alleen weg. Voor de zorgvuldigheid des levens. Nou ja, die van jezelf, maar ook die van anderen. Dat is niet de bedoeling. Heiliging is niet afzondering van. Maar het is wel de wereld terug toekeren en je wijdt aan de dienst van God. Want er zijn maar twee heren en je kunt er maar één dienen. Dus je moet je afzonderen van de een en je keren tot de andere. Of iets eenvoudiger langs een andere route. Vergeten hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Oké. Dat is heiliging. Ik bid u dan dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dat is heiliging. Het is ook wandelen waardiglijk het evangelie. Waardiglijk je roeping, of hoe het maar genoemd mag worden, ook in deze brief trouwens. Maar dat is heiliging. En samenvattend staat het bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. Want dit is de wil van God. Dubbele punt. Uw heiligmaking. En dus dat gij u onthoudt van de hoererij en wat het maar was. Dus afzondering daarvan, je zou je wijden aan de Heer, uiteraard. Want, vers 7, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. En dus vers 11, dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben, opdat gij eerbaar eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van nodig hebt. En dan vragen wij ons af, waar dient dat dan toe? Wat levert dat op? Oké, wat schuift het voor de Amsterdammers onder u? En dan zeg ik met Paulus in 1 Korinthe 15, het laatste vers, zo dan zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren. En wat schuift het? Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Wij zullen daar loon voor ontvangen. En hier, wat schuift, wat levert het op? Nou, dat komt dan nu hierna, in de volgende verse. Dat is de andere kant van hetzelfde verhaal. Namelijk, dat is doch, dat is die andere kant, tegenstelling. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetend... Maar er komt een lang verhaal, hè. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven immers dat Jezus gestorven is en opgestaan, wel, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Ik plaats het liefst de komma niet achter de naam Jezus, maar achter het woord zijn. Alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Want ontslapen in Jezus zou ik niet eens weten wat het is. Ik kan niet uit de voeten trouwens met de naam Jezus. Ik dacht dat wij allemaal ontslapen waren nu al met in Jezus, toch? Nou ja, ik dacht dat we met hem gestorven zijn, toch? Dus dan krijg ik toch enige problemen. Wat staat daar nou helemaal? Nee, het is al degenen die ontslapen zijn, die zijn gestorven dus. Die zullen in Jezus gebracht worden tot God, met hem namelijk. Want zoals de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en ten hemel gevaren... Nou ja, hij is opgestaan en gezet aan Gods rechterhand. Zo zullen ook wij en ook zij die ontslapen zijn, gelovigen namelijk, gezet worden, ook lichamelijk, want daar gaat het over, in de hemel. Die gedachtegang moet je ook wel volgen, want anders dan verdwaal je onherroepelijk in de volgende verse. Maar ik had u gewaarschuwd. Deze verse hebben geleden van het onbegrip. Men denkt namelijk abusievelijk dat de hemel het hiernamaals is. Ik weet het, kijkt iedereen ineens op. Wat gaat hij nou zeggen? Ja, ik zeg het altijd, de hemel is hier namaals, de hemel is het hier voormaals. De hemel is het hier daarmaals. En hierna is het ook, maar het is niet het hier namaals. Het hier namaals is dodenrijk, de onderwereld, de hel in goed Nederlands. Want hel betekent dat het hieronder is en hemel het tegenovergestelde. Je ruikt het aan die woorden. Hemel, hel. Je ruikt het verband toch? Hemel en hel. De hel is een oud woord trouwens voor de kelder in het Nederlands. Ja, echt wel. Maar goed. De hemel, ja, hier namaals, dat is Hades, dat is de onderwereld. Dat is hier beneden. En niet alleen naar Griekse, maar ook naar Bijbelse maatstaven kun je daar twee kanten op. Ik heb de aandacht, hè, denk ik. Ja, dan ga je naar beneden en dan kun je daar twee kanten op. Dan heb je daar links en rechts. Dan heb je daar, het verhaal, ja, dan heb je die kloof, weet u nog. En dan heb je links en rechts, of de ene kant van de kloof en de andere kant van de kloof. En de ene kant is het niet best. En de andere kant is de schoot Abrahams. En aan beide kanten wacht men op de jongste dag. Dat is het dan. En dan neem ik eerst een slok water. Want zo is het. En daarna komt een merkwaardige situatie. Van onze tegenwoordige bedeling. Beginnend bij de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Die gezet wordt aan Gods rechterhand. In de hemel. En daarna leert de Bijbel dat allen die sindsdien in hem geloven en leven, deel krijgen aan elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Voor het gemak citeer ik dan Efeze 1 vers 3. Maar het had ook meteen Efeze 2 kunnen zijn, waar staat dat God ons heeft levend gemaakt, medelevend gemaakt met Christus. Efeze 2. En mede gezet heeft, dat op het gezet, doen zitten, gezet heeft, een positie gegeven in de hemel. Dit is niet normaal. Echt niet. Normaal is dat men sterft als gelovige en dan komt men in wat de Joden het paradijs noemden. Wat ze ook het paradijs noemden, oké, maar het is wat heet de schoot Abrahams. En daar wachten ze op de jongste dag. Daar was ook de Heer Jezus. Nadat hij stierf.
Ja, in het paradijs.
En dat is ook wat hij zei. Dat vers, dat wordt ook slecht begrepen. Er zijn wilde theorieën over in omloop. De uitspraak over heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De discussie gaat tegenwoordig over de komma. Serieus. Over voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dan zeg maar, de komma staat verkeerd. Het moet zijn, ik zeg u, heden, gij zult met mij in het paradijs zijn. Ooit een keer. Want anders staat er dat de Heer naar het paradijs ging. En dat is het dodenrijk. Aan de goede kant. En dat begrijpt men niet. Bovendien dacht men dat paradijs de hemel was. En dat zou het kunnen zijn, maar het begrip paradijs is gewoon een zelfstandig naamwoord ter aanduiding van een tuin. Een hof mag ook, betekent toch hetzelfde, maakt niet uit, een tuin. En dat kan beneden zijn, kan op aarde zijn, kan in de hemel zijn. Dat kan overal wezen, dat zegt niks. Je schrijft het ook niet met een hoofdletter, dus vooruit maar. Maar het is allemaal een beetje warrig geworden. Maar de hemel is de bijzondere bestemming, ik zei bijzondere, de exceptionele, de uitzonderlijke, de bijzonderlijke bestemming van de gemeente. Van heel de gemeente en van niets dan de gemeente. Dat is het. En dat betekent dat alle gelovigen vanaf de opstanding van Christus beschouwd worden als eerstelingen, dergenen die ontslapen zijn, eerstelingen van het Nieuwe Verbond, als eerstelingen van dat Nieuwe Verbond en dus van het Koninkrijk en van de Nieuwe Schepping. Dan staat er toch zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Ik bedoel, Abraham was niet in Christus. Er was geen Christus. Hij is voor die tijd overleden. Er staat trouwens ook, deze allen zijn gestorven, de belofte is niet verkregen hebbende. Ze hebben het onguit van ver gezien en omhelst en verwacht. Maar het is in hun tijd niet gebeurd. En Abraham wacht op de jongste dag en komt te leven op de nieuwe aarde. De aarde. Niet de hemel. De hemel is bestemd voor de eerste gelovigen van het nieuwe verbond, van de nieuwe schepping. De eerste die deel krijgen aan de opstanding van Christus. De eerste vruchten van de oogst. Het is niet bestemd voor de oogst, het is bestemd voor de eerste vruchten van de oogst. Denk aan de oud-testamentische inzettingen met betrekking tot eerstgeboorterecht en plicht. Eerstelingen, u weet wel, de eerstelingen van de mensen, van uw vee, van uw land, van uw os en van uw ezel, is bestemd voor de Heer. En de eerste vruchten van de oogst ook. Van de eerstelingen garven, de eerstelingen broden, de oogst zelf niet. Heb u dat nog? De hemelse bestemming is alleen voor de gemeente. Alleen, men weet niet meer wat de gemeente is en denkt dat de gemeente, de kerk, hoe je het maar noemt, bestaat uit de verzamelde gelovigen uit alle eeuwen. Te beginnen bij Adam. Dat denkt men. Ja, dat is de algemene christelijke leer. Van Adam tot aan de jongste dag aan toe. Behalve rond Pinksteren, dan wil men wel eens de verjaardag van de kerk vieren. Hetgeen ook wat vreemd is, maar vooruit. Ja, maar men heeft het over de kerk der eeuwen en bedoelt dan echt terug. Rekent men alles bij. En men zegt, de kerk is de voortzetting van Israël en Israël was al de kerk. Lees maar in je Statenvertaling de koppen die boven de diverse psalmen staan, dan wel diverse profetieën, bij de grote profeten vooral, dan merk je dat ze dat geloven. En dat is een misverstand, dat is niet zo. En die gaan ook niet naar de hemel, die zijn ook niet in de hemel, want de hemel is niet het hiernamaals. Als het hiernamaals de plek is waar degenen die overlijden naartoe gaan en gingen en misschien zullen gaan, ja, dan is het het dodenrijk. Daarom heet het ook zo. Het rijk der doden. En het wordt geacht niet daar te zijn omhoog, maar beneden. Die hebben we toch? En dat het boven zou zijn, ja, dat komt omdat men de hemelse bestemming zodanig veralgemeniseerd heeft dat men denkt dat de hemel het hiernamaals is. Maar begrijpt u mij niet? Ik hoop dat u me tot nog toe netjes gevolgd hebt, want dat werd u geacht te doen. En daarom zeg ik dan toch maar snel van, nou ja, ik ben er stellig van overtuigd dat onze broeders en zusters die wij gekend hebben en overleden zijn, die zijn boven. We zijn in de hemel. En u en ik, als wedergeboren mensen, als wij hier het loodje leggen, of wat we dan maar leggen, dan, ja, sorry. Als wij hier lichamelijk overlijden, oké, dan zijn we daarna, hierna dus, in de hemel.
Ja, nu ook al.
Maar daarna volgt ongetwijfeld, volgt dan de bekende discussie, waar er begint niemand aan hoor, maar dan zou de discussie moeten beginnen. Waar staat dat dan in de Bijbel? Dan moet ik u zeggen, bij mij weten nergens. Om de dood eenvoudige reden, dat de, is toch een leuke woordspeling of niet? Om reden dat de Bijbel leert dat wij sinds wij tot geloof kwamen, werden wedergeboren en gezet in de hemel. Alwaar ons burgerschap is, volgens de Statenvertaling van Filippenzen 3. En waar volgens dezelfde tekst, volgens de NBG, onze wandel is. En volgens Colossenzen is daar ons leven. Want het is Christus die ons leven is. En er staat, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is die ons leven is. Aan de rechterhand Gods. Heb je dat nog? Wij gaan er niet naartoe, wij zijn daar. Alleen we zien daar niks van, omdat wij belemmerd worden door de spekzevers. Door de gebrekkigheid van onze fysieke zintuigen. En als die het allemaal afleggen, als dat hele systeem het begeeft, dan gaan onze echte ogen open, zal ik maar zeggen. En dan zien wij waar we al die tijd al waren. Toch? Dan zien wij ineens dat we omgeven worden door hemelse dingen. En dat we daar dus zijn en deel van uitmaken. En ook deel van uitmaakten toen we nog hier op aarde waren. Ook nu, terwijl we in dit zaaltje bijeen zijn. Zo is dat. De hemel. Maar dat is de uitzondering. Dat is de uitzonderingssituatie die pas begonnen is bij de opstanding van Christus. Nee, niet op Hemelvaartsdag, bij de opstanding van Christus. Hemelvaartsdag, dat vertel ik elke keer. Maar dat komt omdat het onbekend is. Daarom zeg ik het steeds opnieuw. Op Hemelvaartsdag krijgen wij een teken. Een teken van zijn wederkomst. Dat staat er ook, maar misschien heb ik het daar vanavond nog over. Het teken van zijn wederkomst. Deze Jezus zal ons al wederkomen. Maar zijn hemelse positie neemt hij in sinds eerste paasdag. Dat heet zijn verheerlijking, zijn verhoging enzovoorts. En het heet zijn opvaren naar de Vader. Op eerste paasdag. U weet wat, toen hij tegen Maria zei, raak mij niet aan. In het Latijn schijnt het maar. Hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. En dat bleek later op de dag geen enkel probleem te zijn. En in de daaropkomende 40 dagen ook niet. Raak me maar aan, zei de Heer, in ieder geval tegen Thomas. Enzovoorts. Geen enkel punt. Dat was dus al gebeurd. Alleen, we hebben daarvan doen, en dat weet weer iedereen, met verschijningen van hem die zijn domicilie, zijn thuis heeft, zijn huis, domus, die zijn domicilie heeft in de hemel. En die bij gelegenheid verschijnt. 40 dagen lang staat er. Toch? En dat noemen we ook zo. Het heet zelfs bij gelegenheid de eerste verschijning, de tweede verschijning. Ik durf niet te tellen, want ik kom er nooit uit. Dat lukt mij nooit, maar zo doen ze dat. Verschijningen, dat klopt, dat is wat het is. Maar hij had een lange positie in de hemel en de gelovigen met hem. Als eerstelingen, behorend tot de gemeente, waarvan Christus het hoofd is. Letterlijk dus ook eersteling, want dat is wat het woord hoofd ook betekent. Maar ik zeg maar met grote nadruk, Christus maakt deel uit van de gemeente. Het is mooier om te zeggen, de gemeente maakt deel uit van Christus. Maar niettemin, Christus is hoofd en dus lid van de gemeente. Het is één geheel. En als het hoofd een hemelse positie heeft ontvangen, heeft zijn hele lichaam dat. En daar is dus onze plaats. Ons thuis. Heb je dat nog? En dat blijft zo tot logische wijze. Tot de voltooiing van de gemeente. Maar ik bedoel natuurlijk te zeggen dat de gemeente voltooid wordt voor de wederkomst van Christus. En dat is wat hier beschreven wordt. Dus daar gaan we weer. Ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Het idee is dat je toch bedroefd zou zijn van degenen die ontslapen zijn. Wat jammer nou, want dan zijn ze overleden voor de wederkomst van Christus. Dan maken ze dat niet mee. Want ja, de oud-testamentische gelovigen zijn ook overleden. Mag ik aannemen dat er nou geen een meer leeft, toch? Ze zijn overleden en ja, dat is jammer. Die maken de 1000 jaren niet mee. Niet op aarde in ieder geval. En onze bedeling ook niet. En de grote verdrukking ook niet. En de komst van de antichrist niet. De komst van Christus zelfs niet in het verleden. Hebben ze ook niet meegemaakt. Niet, ze waren niet op aarde. Ze waren in het dodenrijk. Hebben jullie dat nog? We hadden ze wat anders gegund misschien. Maar dat is het punt niet. Hè? Het punt is wat de Bijbel daarover leert. En het idee zou kunnen zijn, wat jammer voor al die gelovigen, ook uit onze bedeling, die overleden zijn. Want ja, dan zijn ze dus in het dodenrijk of zo. En dan maken ze de wederkomst van Christus op aarde niet mee. Let op dat ik praat buiten het idee om dat de gemeente een hemelse positie heeft. Er wordt uitgegaan vanuit het Oude Testament, wordt geredeneerd vanuit het Oude Testament. Men leeft op aarde, men verwacht de komst van de Messias. En als je voor die tijd bent overleden, ja, jammer. Dus wordt ons verteld, zij hoopten allemaal dat in hun dagen, enzovoorts. Maar ja, nou staat het dat wij daarover niet bedroefd moeten zijn. Want, en er komt de uitleg, want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Die oud-testamentische gelovigen niet, maar Jezus hebben we het over, hè. Dat hij gestorven is en opgestaan. Alzo zal ook God degene die ontslapen zijn, die uit vers 13, komma, in Jezus brengen met hem. Want God heeft Jezus een positie gegeven in de hemel. En hij geeft die positie ook aan degene die ontslapen zijn. En aan ons die levend overblijven, maar dat komt hierna. Hebben u dat? Sinds de opstanding van Jezus, ik gebruik met opzette term de naam die hier ook gebruikt wordt, is er nogal wat veranderd in de omstandigheden van de gelovigen. En er komt weer, want het is allemaal toelichting, hè? Vers 14, vers 15, vers 16 beginnen alle drie met want. Komt de verklaring, toelichting. Redengevend voegwoord heet zo'n ding. Want dit zeggen wij u door het woord des Heren. Dat is dus te beschouwen als een profetische uitspraak. En met profetisch bedoel ik niet dat het over de toekomst gaat, hoewel het daarover gaat. Maar met profetisch bedoel ik, het is niet afgeleid van een of andere bijbeltekst of een bijbelgedeelte in het Oude Testament. Maar het is wat de Heer aan Paulus bekendgemaakt heeft. Dit zeggen wij u door het woord des Heren. Dus met grote autoriteit en nadruk. Dit zeggen wij u door het woord des Heren. Kortom, het is niet Paulus' interpretatie van een schriftgedeelte. Het is wat God hem rechtstreeks gezegd heeft. Of je daarna misschien toch in het Oude Testament terugvindt. Ja, maar dat is nu het punt niet. Dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst, tot de aanwezigheid des Heren, populair genoemd tot de wederkomst des Heren, wij die levend overblijven zullen niet voorkomen, degenen die ontslapen zijn. Kennelijk is er aanleiding om te denken dus, dat wij die levend overblijven, tot de toekomst des Heren, bevoorrecht zijn boven degene die ontslapen zijn. Hebben jullie dat nog? Volg de gedachtegang, hè? Vanuit het Oude Testament. Gelovigen overlijden, jammer gaan ze het koninkrijk op aarde niet binnen. We hebben het niet over de hemel, we hebben het over aarde. Dat is het Oude Testament. Zie? En degene die overleden zijn, zeggen, dat is nou jammer voor ze, dan maken ze dat niet mee. En wij zijn bevoorrecht, want wij gaan er dan wel in als de Heer komt. En dan zegt Paulus, nee. Dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. En daarna moet ik meteen ook zeggen, de toekomst des Heren, je kan het wel opvatten als of vertalen met wederkomst des Heren. Natuurlijk, daar kom je een eind mee weg, kom je een eind mee heen. Maar dat woord toekomst, dat is het bekende woord parousia. En parousia betekent niet toe en het betekent ook niet komst in de zin van arriva, van arrivé bedoel ik, van aankomst. Parousia betekent presentie, sterker nog. Dat betekent het niet eens, dat is hetzelfde woord. Parousia is presentie. En presentie betekent aanwezigheid. En aanwezigheid is niet het moment van aankomst, maar de periode, let op, niet het moment van aankomst, maar de periode van verblijf. Dat je dat een komst noemt, ja. Ik zeg altijd, wanneer komt je schoonmoeder? En dan is het gewoonlijk van dan tot dan. Hè? Dan noem je een paar data. Toch? En dan noemen we dat komst. Dat kan je doen, maar dan heb je het toch over de presentie. De aanwezigheid. Heb je dat nog? En daar kun je altijd nog vragen, maar wanneer komt ze aan? Maar dat is, ja, met de trein van, en wat het maar is. Toch? Dat is het moment. En de wederkomst, wat wij de wederkomst van Christus noemen, heet in de Statenvertaling, want dit staat in de kop, dat woord, maar dat staat nooit in de tekst. In de tekst staat altijd toekomst. En toekomst is het woord voor aanwezigheid. Dat is een periode. Dus wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, gaat niet over een specifieke datum. Het gaat niet over een specifieke één enkele gebeurtenis. Dit is de wederkomst van Christus. Daar wordt gedacht omdat men eerst heel de toekomst van Christus heeft weggeredeneerd. Heeft genegeerd en heeft overgehouden de jongste dag. En die komt dan plotseling. En dat is één moment. En dat was het dan. En dan heeft men uitgevonden dat er toch nog zoiets bestaat als een wederkomst van Christus daarvoor. En denkt dat is van het ene moment op het andere. Ook in mijn kringen zal ik maar zeggen, waar ik vandaan kom zal ik maar zeggen, van de bedelingenleer enzovoort, wordt dat abusievelijk gedacht. Nou ja, het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar als ik het chargeer, dan komt het hierop neer. Als de 70ste week van Daniël voorbij is, boem, dan ineens gaat het licht uit en dan verschijnt aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen en aller oog zal hem zien, allemaal tegelijk via de televisie. Nee, dat verzin ik niet, dat kan je gewoon bij Helensi nalezen, dit. Beschouw ik als een aardig verslag van traditionele bedelingenleer. En ik bedoel het niet lelijk, ik bedoel gewoon, zo werd het opgevat. We begrijpen nu dat dat kan, dat aller oog hem zal zien als hij komt, komende op de wolken des hemels. Maar het is een tamelijk absurde lezing van de betreffende schriftplaatsen. Dat gaat namelijk niet zo. Hij verschijnt eerst en petit comité, heet dat. Op de Olijfberg ter gelegenheid van de val van Jeruzalem en niet aan de hele wereld, maar aan dat overblijfsel wat daar dan is. En veel zijn dat er niet. Dat kan het ook niet wezen. En dat is het allereerste begin, want strikt genomen zijn aanwezigheid, wel, het valt goed te beargumenteren dat de toekomst des Heren de gehele periode beslaat vanaf dit moment aan het eind van de 70ste week tot de jongste dag aan toe. En daarna is het niet meer van belang. Ik zei dus niet daarna houdt het op, ik zei daarna is het niet meer van belang. Nou, de toekomst des Heren. En als u dat te lang vindt, oké, dan slaat het op de hele periode vanaf het einde van de 70ste week totdat definitief het koninkrijk over de gehele aarde en alle volkeren gevestigd is. Maar het is niet van de ene dag op de andere. Daar zitten 33 jaar tussen waarin dat gebeurt. Binnen één generatie. Maar zo noemt de Bijbel wel. Dus die uitdrukking, wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, dat gaat niet over een bepaalde datum. Iemand heeft gezegd, ja, de toekomst des Heren, ja, dat is het eind van de 70ste week van Daniël. Als wij dus levend overblijven tot de toekomst des Heren, dan maken wij dus de hele 70ste week van Daniël op aarde mee, inclusief de grote verdrukking van 3,5 jaar. En volgens sommigen zelfs van 7 jaar, maar toch maar. En ja, dan ben je iets aan het doen wat de Bijbel geen aanleiding toe geeft. Sterker nog, je kan zoiets beweren op grond van één tekst. Maar je raakt in een. Je construeert een theorie die in strijd is met nogal wat andere schriftgedeelten. Die je dan ook nog moet duiden. En daarna slaat de verwarring toe. Zo gaan die dingen. Maar het is niks moeilijks aan, het is gewoon een algemene uitspraak. Wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. We praten over een periode van 2000 jaar. Nee, niet omdat ik dat denk of omdat het achteraf zo blijkt. Maar omdat mensen inzien dat in de Bijbel zo wordt aangekondigd. Dan krijg je de discussie over de vraag of de discipelen dat wisten. Zo niet, waarom dan toch en zo ja, waarom niet. Ik heb daar niks mee. Daar gaat het toch niet over. Wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, totdat hij komt. Dat is niet van de ene dag op de andere bedoel ik. Dat is een hele reeks van gebeurtenissen, de toekomst des Heren. Dat weet ik zeker, want dan lees je bijvoorbeeld Matthäus 24. Ik ken hem niet uit het hoofd, geloof ik. Dus dan moet ik hem wel opzoeken. Matthäus 24, daar staat in vers 37, en gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Nou, dat was dan hier, de toekomst van de Zoon des Mensen, de wederkomst van Christus dus, dat is dan minstens 2 dagen dan toch? De dagen van Noach, zijn er toch minstens 2? Nou, dat is toch minstens 2. Maar bij nadere inzien, dat is niet voor de wiskundige onder u wat ik nou verder ga zeggen, dat is allemaal gedoe. Maar de dagen, u weet toch hoeveel dagen dat waren?
Nou, mooi maar.
Nou, jaren dan. 120 jaar. Minstens, maar in ieder geval. De dagen van Noach. Ik bedoel, Noach wordt ons geïntroduceerd. Er wordt ons gezegd hoe het ervoor staat in die dagen. En dan zegt de Heer tot Noach, over 120 jaar gaat het regenen. Dus bij deze krijg je de opdracht om... Want er komt de klimaatverandering. Maar er komt zure regen, weet je veel. Het had nog nooit geregend, voor zover ik weet. Dus dat is klimaatverandering, hè. Maar goed, over 120 jaar gaat het regenen. En dus moest hij een boot bouwen, had hij 120 jaar de tijd voor. In die tijd kun je een mooie grote boot bouwen, die was ook wel nodig ook, denk ik. Maar dat allemaal tezijde, dat zijn de dagen van Noach. En wat er dan staat is, dat ze in die, staat het nog een keer, vers 38... Want gelijk zij waren in de dagen voor de zonvloed, dat zijn dus de dagen van Noach, uit vers 37, de dagen voor de zonvloed, de grote vloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, iemand heeft bedacht dat dat schandalig is wat ze toen deden, ik moet u zeggen, dat is niet schandalig hoor, dat is wat de mens noodzakelijk doet, om de mensheid in stand te houden, eten en drinken en trouwen en ten huwelijk uitgevende. Wat er gewoon staat is dat de mens gewoon doorging met zijn leven van alle dag. En zich niks aantrok van de waarschuwing over de milieuverandering. Ik vind het prachtig, zulke dingen. Sorry hoor. Ik spot er graag mee, want ja, toen maar. Wij kregen een andere religie opgedrongen. Maar toen maar. Maar ligt daar maar niet wakker van. Waar je wakker van moet liggen is van de wederkomst van Christus. Dat geeft nog eens een milieuverandering hoor. Dan heb ik het niet over het weer. Hoewel dat ook. Ja. Want gelijk ze waren de dagen van Noach, ze gingen gewoon door met eten en drinken en wat er nog maar meer gedaan moest worden. Tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. Dat zijn dus 120 jaar en het heet de dagen van Noach. En zo zal het zijn met de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat is een hele periode die op een dag begint, zoals de dagen van Noach op een dag begonnen, toen de Heer tegen hem zei, ga een boot bouwen, want ik ga een oordeel brengen over de hele mensheid. Over de wereld der goddelozen. En zo is het maar net. En in de toekomst hebben wij van doen met de aanwezigheid, de toekomst, wat wij populair noemen de wederkomst van Christus. En wij die levend overblijven tot die dagen, zullen niet bevoorrecht worden doordat we dan het duizendjarig rijk of gewoon het koninkrijk van Christus op aarde zullen binnengaan. In tegenstelling tot degenen die al slapen zijn. Want, volgende vers, het is weer, want, volgt u mij nog, want. Wij blijven over de toekomst zeden. Want, en dan wordt gedetailleerder verteld wat er gebeuren gaat. Want, de Heere zelf zal nederdalen. Ik sla even een paar woorden over. Want wij moesten leren redenkundig ontleden. In groep, wat was het, groep 6? Het heette klas 4 trouwens, maar van de lagere school. Ik weet niet wanneer het was. Maar redenkundig, ik ben zo blij dat ik dat moest leren, eerlijk gezegd, eerlijk waar. Daar heb ik tot vandaag wat aan. Onderwerp gezegd, een leidend voorwerp, dat zijn de belangrijkste dingen dan. Hè. Dan krijg je meewerkend voorwerp. En dan al die bepalingen erbij die tussen komma's horen te staan. Waarna men in onze dagen de komma's ongeveer heeft afgeschaft en de leestekens. Zodat we nou de grote moeite hebben te begrijpen wat er eigenlijk staat. Maar vooruit. Maar ik lees u. De Heer zelf zal. Wat zal hij doen? Nederdalen. Wanneer zal de Heer. Nee, ik lees met opzet niet verder, want het is simpel. Gewoon, de Heer zelf zal nederdalen. Wanneer zal de Heer nederdalen? Want sommigen maken ervan iets wat ze nog niet wisten. Maar het punt is nou juist, hier wordt iets verteld dat wij geacht worden te weten. We weten toch dat de Heer zal nederdalen? We weten toch de toekomst, dat hij wederkomt? We weten toch dat hij ooit zijn voeten zal zetten op de Olijfberg? Die dan zal scheuren, zo Zacharië 14. Dat weten wij toch? En dat hij zal komen met zijn loon? Nou, dan komt hij in ieder geval. In het verleden kwam hij ook, maar dat was niet met zijn loon. Die is Jesaja 62. Ik roep maar wat, maar zoiets. Hè. Of hij zal ten andere malen zijn hand uitstreken om te vergaderen het overblijfsel van Israël. Jesaja 11. En natuurlijk komt de Heer. En bovendien, de kroon uit het huis van David zal gegeven worden, degene die daarop recht heeft, Ezechiël 21. En in Jeruzalem uiteraard, de stad van de grote koning, dat moet allemaal gebeuren. Dus de Heer zal nederdalen. We weten ook wanneer hij nederdaalt, althans, wij weten wanneer dat begint. Op zijn vroegst, aan het einde van de 70ste week van Daniël. Officieel. Wanneer zijn naam is aangeroepen vanuit Jeruzalem. En hij dus zal verschijnen en te die dagen zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, Zacharië 14. Maar ik had ook kunnen volstaan met Daniël, dat ligt voor de hand vanwege Michael en zo. Daniel, weet je wel, Daniel 10, Michael. Daniel 12, Michael. Wat dacht je van Daniel 9? Geen Michael. Maar daar staat 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten en wat het maar was allemaal. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en de zonde te verzoenen. En kortom, tot op de komst van de erfgenaam definitief uit het huis van David en daarmee het herstel van de troon van David in Jeruzalem. Daar gaat Daniel over. Die zijn makkelijk te leren hoor. Die staan trouwens in alle handboekjes ook nog wel. Die van Daniel, dat gaat over dat Jeruzalem veroverd werd door de Babyloniërs de allereerste keer. En Daniel en zijn vrienden werden weggevoerd. Het koninkrijk bleef nog wel bestaan, maar Daniel en zijn vrienden werden weggevoerd naar Babel. Later werd Jeruzalem nog een paar keer ingenomen en uiteindelijk verwoest. En verdween daar ook de troon van het huis van David. En bij Daniel speelt het probleem van, maar hoe en wanneer zal dan dat hersteld worden? Want hoe dan ook, er staan profetieën met betrekking tot een herstel van de troon van David in Jeruzalem, maar ook met betrekking tot een terugkeer uit Babel. Dat was al meer dan 100 jaar geleden door Jesaja voorzegd. Jesaja 43, 44, 45, niet in de laatste plaats. Dus moest een keer gebeuren. En toen kreeg je een profetie, die van Daniel 9, 70 weken, 490 jaar enzovoorts, waarvan er 69 om zijn, 483 jaar, en waarin de laatste 7 jaar nog passeren moeten, en beginnen bij ter gelegenheid van het sluiten van een specifiek verbond, met één vorst die komen zal enzovoort. En dan begint de 70ste week van Daniel te lopen. Die tijd gaat nu in enzovoorts. En aan het eind daarvan, waarvan de tweede helft van die week bestaat uit grote verdrukking. 3,5 jaar. Aan het einde van roept men de naam des Heer aan, wie er nog over is. Of wat er nog over is. Of andersom, men roept de naam des Heer aan en wie het doen blijven over. Maar dan verschijnt de Heer op de olijfberg scheurt. En men kan als gelovig overblijfsel door dat dal dat ontstaat, dwars door de vallei mijner bergen, zal men kunnen vluchten naar Azal en hoe het maar heten mag, hè? Naar de woestijn enzovoorts. Nou goed, dus de Heer zal nederdalen. Ja, we weten ook wanneer. Dat is de wederkomst van Christus. Daar begint de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar het is te vergelijken met de 120 jaar van Noach. Dat wil zeggen, het is niet het eind van het verhaal. Het begint al pas. De toekomst van onze Heer Jezus Christus. Begrijp je dat? Dat duurde nog jaren, decennia. Voordat alles op aarde aan Christus is onderworpen en Jeruzalem is hersteld enzovoorts. En Israël is terugverzameld en het evangelie gepredikt is door 12x12.000 dienstknechten onze schats uit Openbaring 7 en al dat soort zaken meer. Het is niet moeilijk, maar je moet het wel volgen natuurlijk. Kortom, de Heer zelf zal nederdalen van de hemel. Ik vind het leuk dat het erbij staat, van de hemel. Wij verwachten niet anders. Maar voor de Joden is het wel aardig dat het erbij staat. Want in de Bijbel staat dat de Joden niet geloven, niet te weten en niet te kunnen weten van waar de Messias komt. In het Johannesevangelie kun je dat lezen. Ik weet niet meer uit mijn hoofd welk hoofdstuk, want die hoofdstukken uit Johannes vind ik veel te moeilijk om ze uit elkaar te houden. Maar dan zeggen ze, als de Messias komt, dan weten we niet van waar hij komen zal. Maar van deze weten we waarvan hij komt. Dus kan hij de Messias niet zijn. Wat een kromme redenering is. Maar het idee van als hij komt, weten we niet van waar hij komt, vind ik wel aardig. Oh nee, ze wisten dat hij in Bethlehem geboren zou worden. Toch? Nou ja, 33 jaar daarvoor wisten ze dat. Toch? Maar als hij komt als Messias, we hebben het niet over zijn geboorte. We hebben het over als de Messias komt in die functie, dan weten we niet van waar hij komt. Nee, weet je wat ze wel weten? Dan zet hij zijn voeten op de Olijfberg. Maar waar komt hij in vredesnaam vandaan? En het antwoord is natuurlijk uit de hemel. Maar dat maakt geen onderdeel uit van de Joodse leer. En dat weten wij zeker, omdat dat ook de achtergrond is van de vraag dienaangaande van de Heer zelf aan zijn tijdgenoten. Wie is dat eigenlijk, de Messias? En dan zeggen zij de zoon van David. En dan zegt hij, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? In Psalm 110, vers 1. Zit aan mijn rechterhand. Dan blijkt de Messias door een hemelse positie te hebben. Als zoon van God. Maar dat onttrekt zich aan, laten we zeggen, aan de Joodse geloofsbelijdenis. Er staat niet in de Joodse catechismus en de Joodse geloofsbelijdenis en wat het maar was. Het hemelse aspect ervan. Hier staat, de Heer zelf zal nederdalen van de hemel naar de aarde en het gaat gepaard met de met een geroep, geluid. Dat betekent niet dat je schrikt van de herrie. Maar dat betekent dat het gepaard gaat met een boodschap. Een prediking. Want als de Heer nederdaalt, heeft dat onder andere tot gevolg niet noodzakelijk dezelfde dag nog. Maar het heeft tot gevolg de prediking van het evangelie over dit woord des koninkrijks over de hele wereld. Alvorens dat koninkrijk definitief gevestigd wordt enzovoorts. Logischerwijze. Gebeurt altijd. Als hij een oordeel brengt, dan zegt hij van tevoren dat het komt en ook hoe je eraan kunt ontkomen. En dat is hier ook zo. Hebben jullie dat? En dus gaat het gepaard met een krachtige stem. Het heet met geroep. Het heet trouwens ook met bezuin gods. Bezuin gods. En u weet wat de bezuin is. Dat is de uitbeelding van het woord van God. De prediking ook van het evangelie. Het woord gods dat de wereld overgaat. Maar het heet ook de stem van de aartsengel. En daar heb je aartsengel.